beginnen. En even kijken, nou dat zit wel goed zo. Ik wil, ik twijfel eigenlijk een beetje, want, maar ik dacht, weet je wat, ja, het is tweede kerstdag, ja. Het is voor ons is het een zondag. En, maar ja, we weten, we zitten midden in de dagen dat we met de wereld kerst viert. En je hebt een gedeelte wat gelovig is, wat kerst viert, daar een invulling aan wil geven. En je hebt natuurlijk ook het grootste gedeelte, het ongelovige gedeelte. En dat is natuurlijk ook het gedeelte wat al door alle eeuwen heen, waar het feest ook vandaan komt. Nou, we hebben daar natuurlijk al genoeg dingen over in de verleden jaren ook over geleerd en gezien. Hè. We weten allemaal dat Christus niet geboren is om deze tijd. En dat het echt gaat juist, wat is nou eigenlijk het ware wonder van Kerstmis? Dat is natuurlijk dat niet zozeer dat de Heer Jezus geboren werd, want dat is net zo'n geboorte als wij geweest, want hij is een mens geworden. Maar wel dat hij natuurlijk uit de maagd geboren is. Dat is echt, als je daarover nadenkt, dat kan natuurlijk helemaal niet. Dat is één facet. De datum die klopt niet. De wijze. Nou, al die verhalen, ja. En we zien het is allemaal ontsproten uit eigenlijk uit een bron, uit menselijke gedachten. En dat wil ik even met jullie gaan bekijken. Ik wil het eerste gedeelte gewoon even zien vanuit waar dat nou precies vandaan komt. En wat Gods houding daar tegenover is. En dan het tweede gedeelte gaan we een beetje meer met Paulus naar Paulus toe. Hoe wij dat op zich. De geboorte van Christus, ja, dat is natuurlijk wel een bijbels gegeven. Dat is natuurlijk wel goed, ja. Alleen, wat houdt die geboorte in? Dat is het. En dan moeten we gaan kijken, zoals Paulus zegt, ja, we bedenken alle dingen. En hij zegt, merk hetgeen ik zeg, dus luister naar hetgeen ik zeg. En de Heer geeft u verstand in alle dingen. En dan komen we pas echt tot kennis van de waarheid. Zo is het open in gebed. Vader, ik wil u danken voor deze dag, dat we hier met elkaar zitten en ook via de internet, Vader. En dat we, ja, dat uw geest in ons werkt, Vader. En dat we daarom ook behoefte hebben om dat woord tot ons te nemen. En ook behoefte hebben om er meer van te willen weten, te begrijpen. En dat kan natuurlijk door boeken en ook door predikers. Maar vooral hebben we ten eerste natuurlijk uw geest nodig. Die hebben we ook. Maar dat u ons ook verlichting gaat geven, Vader. En daar willen we ook om vragen. En dan willen we ook danken, Vader, voor alles. In Jezus' naam, onze Heer en Heiland. Amen. Ga met mij mee even naar Jeremia 10. Ik weet niet, misschien weten de meesten van jullie dat wel. Ja. Want ik weet niet hoe het met jullie is. Maar ik ben sowieso opgegroeid met een kerstboom in de kamer. En alle toeters en bellen. Ja. En je vraagt je wel eens af. En dat is net zoals heel veel dingen in de wereld. Dat je denkt, hoe komt men daar nou eigenlijk aan? Bijvoorbeeld, hè? Die gedenknaalden bijvoorbeeld ook. Hè? Dat weet ik nu inmiddels. Maar een gedenknaald, waarom heeft men daar nou zo'n naald neergezet? En allemaal dat soort dingen. Het moet toch, ja, waar komt dat vandaan? Er moet toch een betekenis aan zitten? Nou, we weten, Satan is de wereldbeheerser van deze wereld. Ja? De macht der duisternis die achter de schermen werkt. En dat doet hij niet pas, niet nu, maar dat doet hij natuurlijk al vanaf het begin. En het is ook niet zo dat hij het nu niet meer doet. Het is nog steeds zo. Nou, kijk, Jeremia 10, vers 1 tot en met 5 lees ik even met jullie. Hoort het woord dat de Heere tot uw lieden spreekt, o huis Israëls. Zo zegt de Heere, leert de weg der heidenen niet en ontzet u niet voor de tekenen des hemels. Terwijl zich de heidenen voor dezelfde ontzetten. Zie je, dus hij zegt tegen Israël, leert de weg der heidenen niet. Ja, je hebt de weg. Je hebt de weg des Heren. En je hebt ook de weg der heidenen. God zegt in de Bijbel ook, mijn wegen zijn hoger als uw wegen. Ja. De Heer Jezus zegt, ik ben de weg en de waarheid. Dus de weg is de weg die je moet bewandelen. Ja, die je de richting. Je hebt twee wegen, of je hebt verschillende wegen. Men zegt wel eens, er zijn meerdere wegen die naar Rome leiden. Ja. Maar naar God is er maar één weg en dat is de Heer Jezus. Ja. Nou, dit is een bepaalde weg die je moet bewandelen, ja. En de weg des Heren, dat is de enige weg. En niet de weg der heidenen, want die hebben namelijk ook een weg. Ja. Alleen dat is niet de weg naar het heil. En dan zie je, onder andere, er staat, ontzet u niet voor de tekenen des hemels, zie je het? Terwijl zich de heidenen voor dezelfde ontzetten. Dus ontzet u niet voor de tekenen. Ja, ontzet is dat je bevreesd bent. Nou, de heidenen die zijn natuurlijk altijd door angst, ja. Zijn ze bezig. Men ziet, denkt ook dingen in de hemelen te zien. Nou, nu hebben we de horoscopen. Maar toen de tijd, ja, waren de heidenen voortdurend ook bezig met de tekenen die in de hemel zijn. Ja? En daar zat een boodschap in. Daar waren ook de goden. Hè? Je hebt ook Saturnus, Venus, planeten die daarna genoemd zijn. Dat is waar de heidenen mee bezig zijn. Want de inzettingen der volken zijn ijdelheid. Want het is hout dat men uit het woud gehouden heeft. En werk van de werkmeesters handen met de bijl. Men pronkt het op met zilver en met goud. Zij hechten ze met nagelen en met hamers, opdat het niet waggelen. Nou, dat is mooi gezegd, hè, door Jeremia. Hij zegt, ja, dat hout, dat is gewoon uit het woud gehouden. En het is een werk van de werkmeesters hand met de bijl. En dat doen we. De heidenen, ja. Men pronkt het op met zilver en met goud. Ja. Nou, dat zie je inderdaad onder andere aan de kerstbomen. Ja, die komen ook uit het woud. Ja, die zijn, worden ook opgetuigd met goud en met zilver. Dat is heel opvallend, die gelijkenis. Voor de rest zie je ook wel dat men in andere teksten in de Bijbel, zie je ook, dan maakt men er afgodsbeelden van. Ja. En dan maken ze het in een gedaante van een dier of van een mens of kruipend gedier enzovoort enzovoort. Maar hij zegt tegen Israël duidelijk, het volk van God, dat ze daar niet mee bezig moeten zijn. Dat ze verbiedt God. Dat Israël daarmee bezig is. Want het is niet de weg des Heren. Het is de weg van heidenen. En dan kijk, we zitten nog aan Jeremia in 6 vers 19. En dan zegt hij, hoor toe gij aarde, ik zal een kwaad brengen over dit volk. De vrucht hunner gedachten. Want zij merken niet op mijn woorden en mijn wet verwerpen zij. Zie je het? Dus dat is, zij merken niet op mijn woorden en mijn wet verwerpen zijn. Het is de vrucht van hun gedachten. Dus als men de weg van God verlaat, of niet op die weg zit, nou, dan gaan we zo meteen ook zien in Romeinen 1, dan is men overgeleverd aan zijn eigen gedachten. Hè? Met ons hart denken wij ook. En de vrucht daarvan is, nou, dat hebben we net onder andere gelezen, ja. Omdat men bouwt toch een eigen religie op. En de Bijbel noemt het in feite, dat is Baaldienst. Kijk, als je kijkt in, vers, in hoofdstuk 7, vers 18. 7, vers 18. Wat er in Jeruzalem dus ook gebeurde. Want Israël was ook in afvalligheid. Hè? Dan zie je, de kinderen lezen hout op en de vaders steken het vuur aan. En de vrouwen kneden het deeg om gebeelde koeken te maken voor de Meleget. En dat betekent de koningin. De koningin des hemels. En andere goden drankoffers te offeren om mij verdriet te doen. Dus je ziet allemaal dingen ontstaan, de koningin des hemels. En dat zie je heel vaak in het Oude Testament gaan. Nou, als wij denken, hier verderop staat ook een kerk, met een hele grote toren. Ja, daar gaat het over de koningin des hemels. Hè, over de, dus in dit geval de Maria. Maar dat gaat helemaal terug naar het heidendom. Ja, Maria is ook de koningin des hemels, wordt hier genoemd. Hier staat Meleget. Maar dat is de koningin, die kijkt ook bijvoorbeeld in andere vertalingen, zie je gewoon dat het de koningin des hemels is. Nou, voor de Efezen was dat bijvoorbeeld Diana. Ja, en ze zijn er vele namen. En daar maken ze gebeelde koeken van en ze maken ook drank over, offers om andere goden te offeren. En het resultaat is om mij verdriet aan te doen. Nou, dat is wat in Israël gebeurt. Jeremia spreekt tegen het volk Israël. En als je ook kijkt hier in vers 31... dan zie je, en zij hebben gebouwd de hoogte van Tofet, dat in het dal des zoons van Hinnom is, om hun zonen en hun dochters met vuur te verbranden, hetwelk ik niet heb geboden, nog in mijn hart is opgekomen. Dat was wat er gebeurde, ja. Men zegt wel eens, ja, die God, hè, van het Oude Testament, als je ziet wat hij allemaal gedaan heeft, met de islam, met geweld en zo, maar moet je kijken in het Oude Testament, wat hij allemaal daar gedaan heeft, ja. Nou, toen Israël kwam in dat land, ging het er echt een stuk op vooruit, hoor. Want, kijk, wat gebeurde daar? Zoon en dochters werden met vuur verbrand. En nog is het altijd zo, dat als God, het volk Israël had tegen hun gezegd, dat staat ook in de, ik weet niet precies meer waar in het Oude Testament, toevallig las ik het gisteren nog even, dat naar elke stad boden ze eerst vrede aan. En als ze dan zich onderwierpen aan, dan moesten ze, waren ze wel belastingplichtig aan het volk Israël, maar dan zouden ze verder niet vernietigd worden. Ja, maar dat hoor je natuurlijk nooit, hè. En het was één grote chaos en moreel peil, wat echt op 0,0 was, op moreel vlak. Iedereen deed met iedereen, zelfs dieren, alles was toegestaan. Het was echt onhygiënisch. Het was in Canaan, was het moreel peil in Canaan was nergens zo laag als daar. Ja? En men vergeet dat wel eens, maar toen het volk Israël daar kwam, Ik bedoel, wie zou hier accepteren dat er dochters en zonen met vuur verbrand werden, zouden worden, ja? Zou het toch niet accepteren hier, hopelijk? Nou, dat gebeurde daar, ja? En God zegt tegen Israël, het raakt in afval, was zelfs zo erg dat Israël ging zich ook steeds meer, ook aan die heidense religies, hebben ze zich daaraan overgegeven. En dan zie je wat het resultaat is. Terwijl de vrucht van hun gedachten, terwijl hier staat, het welk ik niet heb geboden, nog in mijn hart is opgekomen. Ja, dat is absoluut niet wat bij God ook ooit maar zelfs in zijn gedachten zou opkomen, om zoiets gruwelijks te doen. Nou, in feite, dus als we kijken naar Kerstmis, bijvoorbeeld die boom dan, maar dat als je het verder onderzoekt, het hele gedoe eromheen, ja, het is oorspronkelijk een heilig feest. En het christendom, de katholieke kerk, heeft daar natuurlijk een christelijke saus overheen gedaan. Maar het gaat wel helemaal terug, eeuwen en eeuwen terug. In feite is het de Baaldienst, het dienen van Baal, de heidense zonnegod. We weten ook, nu in deze tijd, ja, Joachim, de dagen worden langer, ja. In het Kerstmis is het, de dag is dan op zijn kortst en de nacht op zijn langst en de zon, die komt nu weer, je hebt de zonnewen en dan komt hij weer dichterbij naar de aarde en dan worden de dagen weer langer en langer. En sommige mensen zijn heel gevoelig voor als de dagen korter worden, dan zien ze het niet meer zitten, maar dan worden ze weer langer en dan worden ze weer vrolijker, ja. Nou, en dat is dus, de heidenen hebben daarom ook op dat moment onder andere de geboorte van die zonnegod gevierd, ja. En dan komt het licht jaar in jaar uit. Maar goed, gaan we mee naar Genesis 11. Waar komt het allemaal vandaan? Ja, dat soort gedachten. Maar ook, het is een godsdienst. Ja? Ik zei het al, een Baaldienst. En we zitten nu even een paar keer in het Oude Testament. Maar we moeten terug naar Genesis 11. Genesis 11. En dan zitten we in het moment van de geschiedenis dat Noach, ja, de zondvloed is geweest. Noach, Sem, Gam en Javit, die krijgen kinderen. En dan zie je in vers 8, dat zijn de nakomelingen van Javit, dat is een van de van Gam, een van de zonen van Noach. En dan spreekt hij in vers 8 over, Kus gewon Nimrod, deze begon geweldig te zijn op aarde. Hij was een geweldig jager, Genesis 11, maar... Ik ga even hier naartoe. Genesis 10, vers 8 en 9. En Kus gewon Nimrod. Deze begon geweldig te zijn op aarde. Hij was een geweldige jager voor het aangezicht des Heren. Daarom wordt gezegd, gelijk Nimrod, een geweldig jager voor het aangezicht des Heren. En het beginsel zijns rijk was Babel. Zie je, het begin van het rijk van Nimrod was Babel. En Babel betekent in feite verwarring. Men zegt ook wel eens een Babylonische spraakverwarring. Nou, dat is met Babel natuurlijk ook gebeurd, want daar verwarde God de talen, de spraak, zodat men zich ging verspreiden. Maar Nimrod, daar is het mee begonnen. Er is veel over te zeggen, dat gaan we nu niet doen. Maar hij was een geweldig jager, niet voor de Heren, maar voor het aangezicht van de Heren. Ja? Als een tegenstander. Ja? Die alles op alles zette om de mensen van God weg te houden. Ja? En het beginsel van zijn rijk was Babel. En hier zien we Babel aan het begin, net na de zondvloed. En we zien aan het eind van de Bijbel zien we ook Babel. Het is altijd, staat er tegenover Jeruzalem en Israël, Babel en Babylon. En dit is het begin ervan. En dan zie jij in hoofdstuk 11, en daar gaat het mee om, de torenbouw van Babel. Want dan gaat hij wat doen. En de ganse aarde was van enerlei spraak en enerlei woorden. Maar het geschiedde als zij tegen het oosten togen, dat zij een laagte vonden in het land van Sinear. Nou, waar zien je, dat is Irak, die kant op. Nou, dat weten we, want van Saddam Hussein ook, hè, Babylon, dat ligt daar. Er zijn nog resten van. Kijk, en zij woonden al daar, en zij zeiden, en iegelijk tot zijn naaste, komt, laat ons tichel strijken en wel doorbranden, en de tichel was hun voor steen, en de lijm was hun voor leem. En dan komt het. En zij zeiden, kom aan, laat ons voor ons een stad bouwen, en een toren, welke opperste in de hemel zij. En laat ons een naam voor ons maken, omdat wij niet misschien over de ganse aarde verstrooid worden. Wat valt in dit vers op? 5 keer wij of ons. Staat ons, ons, ons en een keertje wij, maar ook ons. Nou, als je denkt aan Satan in Jesaja 14. Ik zal. Vijf keer, ja. Ik zal. Uiteindelijk zijn doel is om de Allerhoogste gelijk te worden. En daar probeert hij het hele menselijke geslacht natuurlijk in mee te trekken. Dus hij heeft een Babel. Dat is het Rijk. En nu zegt hij, we gaan hier een stad bouwen. Waarom? Voor ons een stad. Voor de Heeren. En wat heeft God gezegd? Jullie moeten je verspreiden. En zij zeggen, hij zegt, nee, we gaan bij elkaar klitten. En dat is ook precies met het wereldregering ook. Men wil allemaal maar de grenzen. Maar God zegt, nee, ik heb grenzen gesteld opdat zij mij zouden zoeken en vinden zoeken. Want als je gaat internationaliseren, dus één grote rijk wil krijgen, dat is precies wat Satan wil, ja. En dan is het niet, gaan ze niet God meer zoeken. Dan zijn ze alleen bezig om voor zichzelf een naam te maken. Ja, en proberen vrede te krijgen, gerechtigheid, dan gaan het allemaal zelf doen. Zie je, laat ons voor onze stad bouwen. Dus God wilde niet dat ze een stad bouwen. Weet je wat Kain deed? Die werd ook door God weggestuurd, nadat hij Abel, zijn broer, gedood had. Het eerste wat hij deed, was een stad bouwen. Ja? Een stad bouwen is in verzet tegen God. En hier zie je het na de zonvloed weer. En ziet een stad en een toren. En daar gaat het om. Welk opperste in de hemel zijn. En dan gaat het, laat ons een naam voor ons maken. Kijk dan, en het doel is, opdat wij niet misschien over de ganse aarde verstrooid worden. Dat is rechtstreeks tegen het gebod van God in. Ze moesten zich verstrooien. En wat zeiden ze? Nee, we maken een stad. En dat heeft dus de betekenis dat ze zich niet gaan verstrooien. Nou, en een toren, dus een stad met een toren. En wat voor toren is dat dan? Nou, dan kan je je voorstellen, wij zouden nu zeggen een kerktoren, een tempeltoren. Als je hier in het dorp kijkt, zie je allemaal torens. Die torens zijn allemaal van kerken. Ja. Een toren die in wiens opperste in de hemel zijn. Dus die torens op al die kerkgebouwen, daar weet je nu ook van. Vroeger als kind dacht ik ook wel eens van, waarom staat er nou een toren op eigenlijk? Waarom staat er niet gewoon een plat dak? Dat komt ergens vandaan, ja. Dat komt hier vandaan. Dat heeft met religie te maken. Een toren heeft met religie te maken. De Heer Jezus vertelt soms ook een gelijkenis. En dan heeft hij het over een toren. En dan spreekt hij ook over een godsdienst. Over de godsdienst. De toren heeft met godsdienst te maken. Alleen, heb je de ware godsdienst of heb je de valse godsdienst? Dit is de toren die door Babel geïntroduceerd is. Door Nimrod, wiens opperste in de hemel zijn. Waarom het opperste in de hemel? Ja? Nou, het is een toren. Zeg maar een toren, een tempel. En wat doe je daar? Om God aan te bidden, te aanbidden. Alleen niet de ware God, maar de valse God. Dit is rebellie tegen God. Wij gaan niet verspreiden. Wij gaan hier met elkaar zitten. En wij gaan hier offeren. Wij hebben een toren die in de hemel zijn. Want wat is het doel van die toren? Wiens opperste in de hemel zijn? Wat is er in de hemel? Waar kijken we naar? Waar al die hemellichamen zijn. Ja? De koningin des hemels. De hemellichamen aanbidden. Dat gebeurt. En dat gaan we mee naar Romeinen 1. En dat is exact waarom God met Babel toen gezegd heeft, ik laat de heidenen, willen ze zo? Willen ze zonder mij? Willen ze in hun eigen gedachten verder gaan zonder mij? Oké, dan gaan ze maar zonder mij. En ik ga met Abraham verder. Ik ga mij een eigen volk richten. Eén volk tussen al die volken. Nou, Romeinen 1. Zie je in vers 21. Omdat zij God kennende hem als God niet hebben verheerlijkt of gedankt, maar zijn verijdeld geworden in hun overleggingen en hun onverstandig hart is verduisterd geworden. Zich uitgevend voor wijze zijn zij dwaas geworden. En hebben de heerlijkheid des onverderfelijke Gods veranderd in de gelijkenis eens beelds van verderfelijk mens, gevoogde, viervoetige en kruipende gedierten. Daarom heeft hen God ook overgegeven in de begeerlijkheden hunner harten. Zie je het, de begeerlijkheden hunner harten. Tot onreinheid om hun lichamen onder elkander te onteren. Nou, in die heidse godsdienst, hè, had roerderij een hele grote voorname plaats. Vandaar ook die gedenknaalden bijvoorbeeld, ja. Dat is een vallensymbool. Het waren seksgodsdiensten, om het zo maar te zeggen. Tempelprostitutie. Lichamen onder elkander te onteren, dat heeft met religie te maken. De heidense religies. De joden keken ook zo. De heidenen waren hoereerders, ja. Die hele godsdienst die ze hadden, had met daarmee te maken. En dan, als die de waarheid Gods veranderd hebben in de leugen en het schepsel geëerd en gediend hebben, boven een schepper die te prijs is in der eeuwigheid. Amen. Dus wat zegt, we kijken hier eventjes terug naar wat we net in Babel zagen. Die toren, die is opperste in de hemel, zei. Ja? En ze maken afgodsbeelden van schepsels en ze aanbidden het schepsel en ze eren het en dienen het. Dat was het doel van Babel, die stad, maar denk vooral aan die toren, hun eigen godsdienst op te richten. Maar natuurlijk, in feite Satan te aanbidden, te dienen, de leugen en niet de waarheid. En dat is het schepsel. Nou, en dat zie je dus in Babel heel duidelijk gebeuren. Dus de oorsprong, zie je dat we helemaal daar naartoe teruggaan en die is al zo oud als ik weet niet wat. En wij moeten niet denken dat het christendom daarvan gevrijwaard is. Want dat is natuurlijk wat Satan wil, ja. Om iedereen te bedriegen en hierin te betrekken. En dat was met Israël zo. Ga met me mee naar Jozua. En zo gaan we het lichaam van Christus natuurlijk ook zien. Is niet voor niks dat God Israël, Jozua, die brengt hun in het beloofde land, hè. Dus je hebt Richteren en daarvoor heb je Jozua. En Jozua 23. Dus dat is bladzijde 290 in mijn Bijbel. En ze hebben dat land veroverd. Nou, daar waren al dit soort praktijken aan de gang. Al die heidense afgoderijen. En dan zegt Jozua tegen hun. Ze zijn in het land in Jozua 23 vers 6. Ik zie echt verkeerd. Ik moet de volgende 292, ja. 23 vers 6. Zo wees zeer sterk om te bewaren en om te doen alles wat geschreven is in het wetboek van Mozes, opdat gij daarvan niet afwijkt ter rechter noch ter linkerhand. Dat gij niet ingaat tot deze volken. Zie het? Absoluut verboden om zich te vermengen met die heidense volken. Om deze die overgebleven zijn bij uw lieden. Gedenkt ook niet aan de namen hunner goden en doet er niet bij zweren en dient ze niet en buigt u voor die niet. Kijk ook in vers 15. En het zal geschieden gelijk als de goede dingen over u gekomen zijn die de Heer uw God tot u gesproken heeft, alzo zal de Heer over u komen laten al de kwade dingen, totdat hij u verdelgen van dit goede land het welke u de Heer uw God gegeven heeft. Wanneer gij het verbond des Heeren uw Gods overtreedt, dat hij u geboden heeft, en gij heen gaat en dient andere goden, en u voor dezelfde nederbuigt, zo zal de toren des Heeren over u ontsteken, en gij zult haastelijk omkomen van het goede land, het welk hij u gegeven heeft. Zie je, het is Gods houding, het is een gruwel, ja, dat de volken, dat zij zich zullen laten verleiden tot het dienen van vreemde goden. Daarom zegt hij ook, in het volgende bladzijtje, in hoofdstuk 24, vers 14, en nu vreest de Heer en dient hem in oprechtheid en in waarheid, en doet weg de goden die uw vaders gediend hebben, aan gene zijde der rivier en in Egypte. Zie je, de Egyptenaren die dienden die goden. En dient de Heer, doch zo het kwaad is in uw ogen de Heer te dienen, zie je, hij kies. Ja? Het is of het een of het ander. Het is bij ons precies hetzelfde, ja? Maar ga het alsjeblieft niet vermengen met elkaar. Want het staat tegenover elkaar. Kiest u heden wie gij dienen zult. Dat is belangrijk. Nog steeds in deze tijd. Ook voor het lichaam van Christus. En wat doet het lichaam van Christus? Ja? Ik hoor het allemaal een beetje. We vermengen het, ja? En dat heeft ook met wereldgelijkvormigheid te maken. Het zij de goden welke uw vaders die aan de andere zijde der rivier waren, gediend hebben, of de goden der Amorieten in welke land gij woont, maar aangaande mij en mijn huis, wij zullen de Heere dienen. En dat is waar het om gaat. Wij zullen de Heere dienen. En een paar versen verder, vers 20. Indien gij de Heere verlaten en vreemde goden dienen zult, zo zal hij zich omkeren en zal u kwaad doen. En hij zal u verdoen nadat hij u goed gedaan zal hebben. Nou ja, en dan vers 23, je ziet het komt elke keer terug. En nu doet de vreemde goden weg die in het midden u zijn. en neigt uw harten tot de Heere, de God Israëls. En het volk zeide tot Jozua: wij zullen de Heere onze God dienen en wij zullen zijn stem gehoorzamen. Ja, dat hebben we gezien, ja. En dat zeggen wij ook nu vaak. En dat zien wij natuurlijk ook rondom ons heen. Ja, overal waar we kijken. En we zeggen allemaal, ja, wij dienen de Heer. Maar is het ook werkelijk zo, ja? Dient, het is of het een of het ander. Maar je kan het niet allebei doen. Je kan niet, ja, wat willen wij? Wij willen eigenlijk ook iedereen te vriend houden natuurlijk. En als je dat een beetje doet, ja, dan hebben we waarschijnlijk ook meer mensen. Maar als je dat niet doet, je kiest of het een of het ander, ja, dan krijg je natuurlijk toch een scheiding. Ja? En dan ben je niet meer iedereen zijn vriend, ja? Omdat wij maken duidelijke keuzes om bepaalde dingen niet mee te doen. En dan krijg je natuurlijk een scheiding. Dus als we even terug naar Deuteronomium, want ik ga nog even met Israël. Deuteronomium, dat is dus voordat Israël het land ingaat. Dus nou, het is duidelijk hoe God daarover denkt, ja? Genesis, Exodus, Leviticus, en dan krijg je Numeri, en dan krijg je Deuteronomium. Ja, Deuteronomium 32... Deuteronomium 32, vers 16 en 17, dat is een lied van Mozes en die spreekt over de toekomst. Want we kijken natuurlijk nu allemaal wat in Israël gebeurd is, wat er gebeurde, hoe Gods houding er is. En we weten, ze zijn ook weggevoerd, omdat ze zijn in totale afvalligheid geweest. En u was laatst net, ik zal u uit het land zetten. Nou, dat is ook gebeurd, ja. En nu kijkt Mozes voor in de toekomst, en we weten, dat is straks, na de bedenkende genade. Dan heeft hij een lied en dan zien we in hoofdstuk 32 vers 16 en 17. Zij hebben hem tot ijver verwekt door vreemde goden. Door gruwelen hebben zij hem tot toorn verwekt. Zij hebben de duivelen geofferd, niet goden. De goden die zij niet kenden, nieuwe, die van nabij gekomen waren, voor de welke uw vaders niet geschrikt hebben. De rotssteen die u gegenereerd heeft, hebt gij vergeten. En gij hebt in vergetenis gesteld de God die u gebaard heeft. Ze hebben de duivelen geofferd, zie je? Door vreemde goden hebben zij hem tot ijver verwekt. Door gruwelen, vers 16, hebben zij hem tot toorn gewekt. In Gods ogen is het een gruwel. En dan zie je daarom ook, dan komt ook inderdaad die toorn over het volk Israël in 22, want de vuur is aangestoken in mijn toren. Het zal branden in de onderste hel en het zal zijn land met inkomst verteren en de grond in berg in vlam zetten. Het is niet niks, ja? Gods houding is echt. Het is een gruwel, de vermenging met vreemde goden. Afgoderij. Wat is afgoderij? Is dat alleen voor beelden buigen? Nee, dat is alles wat afwijkt van wat God tot jou spreekt. Dat is in feite afgoderij. En ik laat dit nu zien, omdat zo ga ik natuurlijk naar het heden toe. En dat was Gods houding met Israël. En hij zegt ook, ik ben de rotssteen, die hebben ze vergeten. Wie is de rots? Dat is toch de Heer met hoofdletter, ja? En Christus is de rots, ja? Maar afgoderij, de heidense religies hebben ook een rots. Kijk maar in vers 31. Want hun rotssteen is niet gelijk onze rotssteen. In vers 37 ook. Dan zal hij zeggen, waar zijn hun goden, de rotssteen op welke zij betrouwden? En wat is een rots? Een rots, nou, dat is, wij zeggen wel eens, het staat als een huis of als een rots, ja. Rotsvast, ja. Dus daar is heel je vertrouwen in. Nou, wij hebben de ware rots met een hoofdletter. Maar de afgoderijen hebben ook hun rotsen. En je ziet wat men soms bereid is om voor die rots te doen. Hè? Als we denken aan die aanslagen bijvoorbeeld, die blaas je zelf op. Dat is hun rots, ja. Maar die rots, ja. Ja, die kan hun niet bevrijden. Maar iedereen heeft zo zijn rot. Wij hebben de ware rots. Maar de afgoderijen, de heidense religies, afgoderijen hebben ook hun rotsen. Nou, daarom is het in de wet dus verboden bij God. Ja, dat gaan we nu niet lezen in Deuteronomium. Staat ook in de wet dat het is verboden om zich te buigen voor die goden en hun gesneden beelden te maken. Van wat? Van mensen, dieren en noem het allemaal maar op. En zich te ontzetten voor de hemelse lichamen. Dat verbiedt hij bij Israël. Nou, gaan we mee naar 1 Samuel. 1 Samuel 15 vers 23. En dan gaan we naar Paulus. 1 Samuel 15 vers 23. Saul, die is afgeweken van wat God tegen hem zei. En wat doet hij dan? Dan gaat hij gauw offeren. Gaat hij offers maken en dan denkt hij, nou, dan is het wel goed. Ja? Dan zal ik de Heer wel gunstig stemmen. En God accepteert dat helemaal niet. En Samuel is boos. Wat zegt Samuel in vers 22, 15 vers 22? Doch Samuel zeide, heeft de Heer lust aan brandoffers en slachtoffers, als aan het gehoorzamen van de stem des Heeren? Kijk, zie, gehoorzamen is beter dan een slachtoffer. Opmerken, wat is opmerken? Dat betekent luisteren. Luisteren is beter dan het vetten der rammen. Want wederspannigheid is een zonde der toverij en wederstreven is afgoderij en beeldendienst. Gehoorzaam is beter dan slachtoffer. Ja, we kennen dat toch ook de verhalen. Nou ja, oké, moest kijken wat de mensen toch door het geloof komen door deze bediening. Jullie, ja, met je doop. Als iemand zegt, nou, we laten dopen. Of niet. Niet te moeilijk doen. Beetje water in de wijn. Laten we praten over waar we het over eens zijn. En kijk, moest kijken wat de mensen we bereiken hiermee. Of laten we gelijkvormig een beetje meer aan de wereld worden. Een beetje... In de kerk ook in de dienst een beetje meer muziek met dansen en allemaal erbij. Zodat we ook de jongeren een beetje kunnen behouden en ervoor trekken. En dat soort dingen. Weet je, allemaal aanpassen. Maar kijk naar het resultaat. Kijk eens wat wij allemaal voor de Heren doen. We zijn heel erg bezig. We evangeliseren veel. We geven veel geld. Nou, kijk wat we allemaal doen. Maar het staat hier, gehoorzaam is beter dan slachtoffer. Dus al die offers van jou... Daar kijkt God niet naar. Hij kijkt of je gehoorzaam naar zijn woord, ja? En of je luistert. Dat is beter dan al die offers die jij denkt te breken. Want daar kan je het echt niet mee goed maken. En dan zie je in vers 23, wederspannigheid is een zonde der toverij. En wederspannigheid, ja, dat is weerspannig. En wederstreven, dat heeft, ja, met koppigheid. Dus dat is het nee zeggen tegen God. Eigenlijk niet zeggen, niet doen wat hij zegt. En dan zegt hij, wederspannigheid is... Een zonde van de toverij. Het is eigenlijk net zo erg als toverij. Het is gewoon toverij eigenlijk, noemt hij het. Het is gewoon hetzelfde eigenlijk. En wat hierom gaat bij mij. Wederstreven is afgoderij en beeldendienst. Is het dienen van afgoden, van beelden. Dat is wederstreven, koppigheid. En wederspannigheid. Dus niet doen wat God zegt. Afwijken, maar je eigen weg gaan. En het is dan misschien wel christelijk in jouw ogen. In ons geval praten we dan bijvoorbeeld niet volgens de rechtsnijden van het woord. Maar het is wel, ziet er allemaal heel mooi uit. Maar in Gods ogen is het wederspannigheid en wederstreven. En dat staat gelijk aan afgoderij en beeldendienst. En beeldendienst is het dienen van beelden. Dus wat is afgoderij? Afgoderij is afwijken van wat Gods woord zegt. We kunnen zeggen, ja, ik ben toch wel volgens de Bijbel bezig. Ja, maar het gaat erom voor onze tijd. Niet dat we alleen met de Bijbel bezig zijn, maar is het ook voor de bedenkende genade waarin we leven. En als we daarvan afwijken, is het afgodendienst. Dus gaan we mee naar Paulus, 1 Korinthe 10, vers 14. 1 Korinthe 10, vers 14. Paulus zegt dat niet voor niks. De Korintiërs. Waar was de Korinthebrief? Waar waren dit? De Korinthe was in Griekenland, hè? Midden tussen de heidenen. En waar een gemeente gesticht werd, daar wilde niet zeggen dat de tempels van de afgoden verdwenen. Die stonden er gewoon nog. En daar zaten zij midden tussen. En wat zegt Paulus in 1 Korinthe 10, vers 14? Daarom, mijn geliefde, vliet van de afgodendienst. Zij hebben namelijk ook hun... Kijk, in vers 18. Ziet Israël dat naar het vlees is, hebben niet degenen die de offeranden eten gemeenschap met het altaar. Wat zeg ik dan? Dat een afgod iets is of het afgoden iets is. Offer is. Ja, ik zeg dat hetgeen de heidenen offeren, zij de duivelen offeren. En niet goden. En ik wil niet dat gij met de duivelen gemeenschap hebt. Gij kunt de drinkbeker des Heren niet drinken. En de drinkbeker de duivelen. Gij kunt niet deelachtig zijn de tafel des Heren. En de tafel de duivelen. Zij hebben een tafel. Zij hebben ook een beker. Ja? Maar waar gaat het naartoe? Als het afwijkt, ja? Paulus zegt, vliet van de afgodendienst. Hij spreekt hier heel duidelijk. Vlucht van de afgodendienst. Vlucht van het valse religieuze systeem. Wat hier ook in deze wereld vanaf Babel bezig is. En wat nog steeds... aan de gang is. En daar moeten we van vlieden. Nou, en dan zie je, zij hebben hun rots. En wij hebben hun rots. Ja? Maar het gaat om de ware rots. En hoe God nu tegen ons spreekt. Dus daarom moeten we afwijken van de valse religie. En als ik naar kerst kijk, ja, sorry. Maar dat is ook iets wat natuurlijk niet volgens Gods woord is. Het is een feestdag waarvan wij zeggen, ja, oké, okay, er staat feest in de Bijbel, dat sowieso. Paarse Pinksteren noemen we dat, hè? Paarse Pinksteren, Loofhuttefeest, Grote Verzoendag. Nou, wij weten nu, dat door Paulus, dat wij dat soort dagen natuurlijk nou niet houden, ja. Want Christus heeft alles volbracht. En dat soort dingen zijn nog voor de tijd die na ons komt, ja. Maar nu in deze bedenking van genade, wij houden geen dagen, maanden, jaren. Dus God geeft dat helemaal niet aan ons. En als je kijkt naar kerstmis, helaas, het woord kerst, Christus zit er dan wel in, ja. Maar gaat het niet om of het ook een christelijk tintje heeft? Ja, dat heeft het. Maar we weten, het stamt heel ver terug naar Nimrod. En nu is er een christelijk sausje overheen gegoten. Maar de vraag is het, wat is het? Is het afgoderij? Is het weerspannigheid? Is het wederstreven? Dan zeg ik ja. Dan zeg ik ja, spijt me. Dan zeg ik ja, want ik zie het niet in de Bijbel terug, ja. Het is niet wat mensen verzonnen hebben. En dan kunnen ze zeggen, ja oké, je kan het toch vieren. Oké, ja, tuurlijk, je mag alles, alles. Christus heeft alles voor ons gedaan, we zijn vrij, je mag het doen. En oké, het is misschien een gelegenheid om over de Heer te praten en over te vertellen wat die geboorte van Christus dan natuurlijk voor betekenis heeft. Maar of het met gehoorzaamheid aan God heeft te maken, dan zeg ik nee, dat heeft er niks mee te maken. En alles, dat klinkt misschien heel niet zo leuk, maar alles dus wat afwijkt van wat God zegt in zijn woord tegen ons, dat noemt hij afgoderij. Dus wij zijn ook niet, daarom, met Israël, we moeten opletten dat wij zijn geen haar beter. Ja? Want in het lichaam van Christus is ook afgoderij. En daar waarschuwt Paulus voor, hij zegt vliet ervan, en als je het niet doet, dan komt het ook de kerk, de gemeente binnen. Nou, kijk, in 2 Korinthe 6, daar komen wij de volgende keer, daar zijn we natuurlijk mee bezig. Dus daar kom ik nog, als we eenmaal daar aankomen, nog uitgebreid, zullen we daar nog komen. Maar hij zegt niet voor niks in 2 Korinthe 6, vers 14, tegen die Korinthiërs daar, die midden tussen de afgoderijen zat, want wij zijn in Rome geweest. Nou, daar hebben we gezien hoe dat eruit ziet met al die tempels. Ik heb nou ook weer een mooi boek over de Romeinse keizers. De Romeinse keizers hebben 502 jaar. Hebben die geregeerd? 502 jaar, dat is even goed wat. 85 keizers. Nou, dat intrigeert me, want vooral in die tijd dat Paulus natuurlijk en de Heer Jezus geleefd hebben. Maar het was één grote afgoderij en de keizer was hun god. En de hemellichamen waren ze volop mee bezig. Dus die godsdienst vanuit Babel was daar nog steeds. En die is er nu nog steeds. Daar gaat het om. Dus Paulus zegt in 2 Korinthe 6 vers 14, trek niet een ander juk aan met de ongelovigen. Wordt gebruikt vaak voor een gelovige, die moet niet met een ongelovige trouwen. En dat principe, dat klopt ook. Daar zijn we natuurlijk al van harte mee eens. Maar hier spreekt hij juist in verband met de afgoderij. Want wat mededeel heeft de gerechtigheid met de ongerechtigheid? Nul. Wat gemeenschap heeft licht met de duisternis? Dat weten we allemaal, het staat tegenover elkaar, niks. En wat samenstemming heeft Christus met Belial? Bel, Baal. Christus en Baal staan tegenover elkaar. Wat deel heeft de gelovige met de ongelovige? Niks. Wat samenvoeging heeft de tempel Gods? Dat zijn wij nu met de afgoden. Ook niks. Want gij zijt de tempel des levende Gods. Zie je? Wij zijn de tempel van de levende God. En daarom moeten wij vlieden van de afgoderij. Ga maar mee even terug naar 1 Korinthe 8. We zitten nog steeds in 1 Korinthe, hè? Niet voor niks hoor. 1 Korinthe 8. Ja. Want dat was natuurlijk een vleeselijke gemeente. En Paulus moest echt hun flink vermanen. En ook op dit gebied van de afgoderij. En ze hadden ermee te maken, hè? In hoofdstuk 8 vers 1 zie je de dingen die aan de afgoden geofferd zijn. Daar kwamen natuurlijk vragen, ja, wordt vlees in de afgoden geofferd? Wat is dat nou besmet of niet? Kunnen we dat wel eten? Maar dan zie je in vers 4, aangaande dan het eten der dingen die de afgoden geofferd zijn, wij weten dat een afgod niets is in de wereld en dat er geen ander god is dan één. Want hoewel er ook zijn die goden genaamd worden, het zij in de hemel, Nou, in de hemel, goden, zon, sterren, de maan. Kijk met uw vlag van de islam. Een maantje op, ja? Dat is nog steeds zo. Het zij in de hemel, het zij op de aarde. Nou, de koningin des hemels. Ja? Bidden via de koningin des hemels, ja? Die je dan voor jou bemiddelt. Komt allemaal uit Babel voort. Gelijke velen, het zij op de aarde. Gelijke, nou, op de aarde toen de tijd. Weet je wie er toen ook een god op de aarde? Ik zei het net al, de keizer bijvoorbeeld. Paulus zegt ook niet voor niks in Filippenzen, ja? Dat Christus, zullen ze voor moeten buigen, dat hij Heer is. Want de geloven, de mensen toen, moesten, in het Romeinse Rijk mocht iedereen zijn godsdienst beleiden, liet ze vrij in, als je maar wel beleed dat de keizer de Heer was. Dat jouw God was. Nou, Noord-Korea is ergens nieuws, maar ga jij maar eens naar Noord-Korea, moet je eerst een beeld passeren, toch? Ja. En dan moet je voor dat beeld buigen. Nou, ik denk dan aan Daniel en die anderen. Maar als wij er nou heen gaan, dus kiezen, buigen of barsten. Ja, zo, dan wordt het wel opeens heel dichtbij, hè? En zo zal het met de grote verdrukking zijn. Buig je voor die antichrist of niet? Doe je het niet, kost het je leven, hoor. Ja, dat hebben wij hier niet. Wij hoeven niet te buigen voor Rutte. Ja? Maar stel je voor als je in die situatie komt hier. Kost het gewoon je leven. Nou, nee. Nochtans hebben wij in vers 6 maar één God de Vader, uit welke alle dingen zijn en wij tot hem. En maar één Heere, zie je het? We hebben één God de Vader, uit welke alle dingen zijn. Alles is uit hem. Als wij eten, hebben we het ook aan hem te danken. Want het groeit toch maar elke dag. Ja? En hij geeft de zon en de regen, waardoor alles kan groeien en wij het kunnen verbouwen en het kunnen eten. Uit hem is alles, ook de verlossing. Is uit hem. Het komt allemaal bij hem vandaan. Behalve de zonde natuurlijk. En maar één Heere. Christus. Jezus Christus. Dat kunnen alleen de gelovigen zeggen, ja. En later zullen degenen die hem niet hebben aangenomen als de verlosser, zullen ze gedwongen voor hem de knieën moeten buigen om te belijden dat hij hun Heer is. Door welke alle dingen wij zijn en wij door hem. Nou, zie het. En daarom gaan we even naar een tekst en dan gaan we even pauzeren. Romeinen 12. Roept Paulus ons op. Opletten. Dat, hij zegt, vliet de afgodendienst. En sommige dingen zien er gewoon heel verleidelijk uit. Ja? Als we echt over de godsdienst praten. Ja? Dan zegt hij hier in 12 vers 1. Ik bid u dan, broeders, door de ontfermingen Gods, dat gij uw lichaam bestelt tot een levende, heilige en goden welbehagelijke offerande, welke is uw redelijke godsdienst? Nou, we hebben Romeinen 12. Nou, vanaf 1 weet je nu hoe het zit. En nu in praktijk brengen. Godsdienst, het dienen van God. Maar wij hebben het over dienen van God met een hoofdletter. De God van Abraham, Isaac en Jacob. De vader van de Heer Jezus Christus. Niet die andere goden. Dat is ook godsdienst. Er is maar één ware godsdienst. Toen de tijd aan Israël was die gegeven. Wat is nu de ware godsdienst? Hier staat hij, de redelijke godsdienst. Dat is de godsdienst die zit in onze reden, hier in het verstand. Ja? Nou, en dan hebben wij geleerd over Romeinen. We weten hoe het zit nu. Ja, het kruis was nodig, de genade. We hebben de Heilige Geest ontvangen. We zijn dood voor de zonde, dood voor de wet. En nu gaan we de Heer ook dienen. In onze reden, ons geestelijk verstand. En zo dienen wij hem. Welke is uw redelijke godsdienst? Dat is onze godsdienst. En wordt deze wereld niet gelijkvormig. Dus we zijn uit die wereld gekomen met een andere godsdienst. Want of je nou gelooft of niet, hoor. Of als je ongelovig bent, ze zeggen ja, ik geloof niet. Men gelooft ook, ik sta van te kijken. Als je doorpraat, ze hebben allemaal wel iets waar ze in geloven. De een gelooft in dat je kan gedachten lezen met geesten. Ze hebben allemaal ergens wat in hun hoofd zitten. Ze geloven allemaal ergens in. De grootste atheïst, nou, die gelooft nog in zichzelf. Gelooft ergens in, ja? Maar daar komen wij allemaal uit. Ja? Maar hij zegt, wordt deze wereld niet gelijkvormig, maar wordt veranderd door de vernieuwing uws gemoeds. En dan opdat gij moogt beproeven welke de goede en welbehagen en volmaakte wil van God is. Niet gelijkvormig aan deze wereld, met de vrucht van hun gedachten. Ja, die in het afgodensysteem zit. Dat is afgoderij. En wij gelovigen, wij zijn eruit. Maar in praktijk merk je, je zit vast aan de wereld als dat je zelf denkt hoor. Ja, want hij zegt ook dat hij heeft zijn leven gegeven om ons te trekken uit, omdat hij ons trekken zou uit deze. Maar waar heeft hij zijn leven voor gegeven? Voor mijn zonde, ja. Maar in ons dagelijks leven moet ik nog steeds elke dag getrokken worden uit deze tegenwoordige wereld. We willen allemaal een beetje compromissen sluiten. Allemaal een beetje, dus een beetje water in de wijn. Ja, we willen allemaal gewoon geen gedoe hebben met vrienden of familie. We willen niet alleen komen te staan. Ja, dus we zijn allemaal in principe eigenlijk bereid om een beetje te schipperen. Ja? Maar nee, wordt niet gelijkvormig. Nou, zometeen gaan we verder zien over het kerstverhaal op zich. Dat natuurlijk, ik ben natuurlijk niet tegen het kerstverhaal. Alleen men zegt, het is een kerstverhaal. Ja, het is geen kerstverhaal. Het is een verhaal uit de Bijbel. Ja, en dat kerstverhaal moet je ook in de zomer lezen. En kerstliedjes moet je ook in de zomer kunnen lezen. Stille nacht, heilige nacht, ja. Maar het gebeurt altijd maar op één moment in het jaar. En dat is religie, dat is afgodendienst. Vader, wil u danken voor deze dag. Ik bid, Vader, dat we door uw woord geleerd mogen worden. En niet dat we ons willen afzetten tegen de wereld, Vader. Maar de wereld is zo natuurlijk, ja, hij draait. We zeggen wel eens, de wereld draait door. En hij draait en hij draait, Vader. En het wereldsysteem, Vader, van Satan draait ook door. Maar er is nog een ander systeem, Vader, een ander geloof, de ware godsdienst. En dat hebben wij gelukkig gevonden, Vader. U hebt het geopenbaard in uw woord. En dat is niet hetzelfde als wat de wereld ons biedt, Vader. En dan zullen we inderdaad niet gelijk staan aan de vorm die de wereld biedt, maar dan zullen we inderdaad veranderd worden. En wilt u ons daar ook toe de kracht geven, Vader, en dat alles in Jezus' naam, onze Heer en Heiland. Amen. Amen. Goed, tot zometeen. Tot over een kwartiertje.